Tekst in beeld. Ondernemersplein. Eén antwoord van de overheid. Heb ik een hobby of een bedrijf?
Je wilt bijverdienen naast je parttime baan, pensioen of studie. Of je hebt een goed idee waar je eerst maar eens klein mee wil beginnen. Of houd je je vaste baan aan voor financiële zekerheid. Er zijn verschillende redenen om als parttime ondernemer aan de slag te gaan. Waar ligt de grens tussen een hobby en het hebben van een bedrijf? En welke rechtsvorm kies je? En hoe ga je je parttime bedrijf combineren met je huidige baan of studie? Dit gaan we bespreken met Annemarie Velers namens de Kamer van Koophandel. En Nico Langhout en Mila Duterlo. Ook heel fijn dat jullie erbij zijn. En ja, Annemarie, ik wil eigenlijk beginnen met jou. Want wanneer kun je jezelf nou ondernemer noemen?
Nou, dat is echt een van de meest gestelde vragen aan KVK. Ik ben iets voor mezelf aan het doen. Wanneer moet ik dat nu inschrijven in het handelsregister? Wanneer wordt het gezien als een bedrijf? En wat wij dan doen, is dan checken wij eigenlijk drie criteria met name af. En dan kijken we, lever je diensten of goederen? Vraag je daar meer voor dan een symbolische vergoeding, dus een commerciële prijs? En neem je deel aan het normale economische verkeer? En dat wil zeggen, doe je zaken met andere mensen dan vrienden en familie alleen. Nou, verder kijken we ook nog wel even of je dat met een soort terugkerende regelmaat doet, dus niet eenmalig. Of je reclame maakt voor je werkzaamheden, of je meerdere opdrachtgevers op jaarbasis hebt en zeg maar met je opdrachtgevers niet een te hechte verhouding hebt, dus dat je echt wel gewoon je eigen specialisme kunt uitvoeren. Ja. En dat je nog wat investeert in je bedrijf.
Ja, kortom, er zijn natuurlijk ook heel veel situaties hiervoor te bedenken. De ene ondernemer is de andere ondernemer niet. Laten we even kijken naar een video waarin het wordt uitgelegd.
Stel, u wilt naast uw baan, studie of pensioen een bedrijfje starten. Dat kan. Maar wat houdt parttime ondernemen in? En wat moet u regelen? Er zijn verschillende situaties denkbaar. Neem Laura. Zij werkt 30 uur per week in loondienst. In haar vrije tijd verzorgt ze hapjes voor familie en bekenden en krijgt hiervoor een kleine vergoeding. Ze hoeft zich nog niet in te schrijven als ondernemer, want ze werkt binnen de hobby- en familiesfeer voor een onkostenvergoeding. Maar dan leent Laura een foodtruck waarmee ze 5 keer per jaar op festivals wil staan. Ze bespreekt dit met haar werkgever en krijgt goedkeuring zich in te schrijven bij KVK en de Belastingdienst. Ze is parttime ondernemer. Vanaf nu doet Laura elk kwartaal btw-aangifte, nadat ze heeft uitgezocht dat de kleine ondernemersregeling voor haar niet interessant is. Voor de inkomstenbelasting bekijkt ze de ondernemerscheck. Ze ziet dat ze te weinig activiteiten heeft om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. Dus moet ze haar inkomsten aangeven als inkomsten uit overig werk. Verder verdiept ze zich in de risico's van het ondernemerschap. Laura heeft de smaak te pakken en gaat 2 dagen per week aan de slag als zelfstandig cateraar. En investeert in een eigen foodtruck, professionele apparatuur en een website. Op jaarbasis besteedt ze 800 uur aan haar onderneming. De ondernemerscheck geeft aan dat zij nu voor de inkomstenbelasting aangifte moet doen als ondernemer en dus gebruik kan maken van een aantal aftrekposten. De zaken gaan goed. Laura werkt nog minder in het restaurant en breidt haar onderneming verder uit. Ze haalt het urencriterium en heeft nu ook recht op de zelfstandige aftrek en mogelijk de startersaftrek. Zo laat Laura zien dat je naast een baan serieus kunt ondernemen. Meer weten? Vind alle informatie op Ondernemersplein. 1 antwoord van de overheid. Overal.
Nou, Annemarie, nog even kort. Welke situaties kunnen er voor jou als parttime ondernemer nou allemaal van toepassing zijn?
Nou, wat je vooral in die animatie mooi zag, was in dat eerste stukje dat Laura eigenlijk alleen nog maar caterde op die feestjes van familie en vrienden, dat dat niet wordt gezien als ondernemerschap. Nou, dat zou je kunnen vergelijken bijvoorbeeld, stel ik kan heel goed haar knippen naast mijn baan bij KVK. En ik knip het haar van mijn buurvrouw, van mijn vriendinnen, van zeg maar mijn tante en mijn moeder. Dan wordt dat nog niet gezien als zelfstandigheid, als een onderneming. Op het moment dat ik zelf bijvoorbeeld een website zou gaan maken, ik flyer in mijn plaats en ik ga bijvoorbeeld een Instagram-account hebben met waarop ik alle kapsels ga showen, dan ga ik eigenlijk wat reclame maken voor mezelf. Ja. En als ik daar dan ook nog een commerciële prijs voor vraag, die vergelijkbaar is aan andere kappers, dan ga je dat inschrijven bij KVK.
Helder.
Nou, en wat dan daarna vervolgens gebeurt, dus hoe je wordt gezien bij de Belastingdienst, dat is eigenlijk afhankelijk van de aantallen uren die je op jaarbasis in je onderneming steekt en de hoogte van je omzet.
En ja, kijk, uiteindelijk hoe die Belastingdienst jouw ondernemerschap inschat, daar gaan we het later over hebben. Maar wat zijn bijvoorbeeld redenen om deeltijd te gaan ondernemen?
Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een hobby, die eigenlijk gewoon steeds groter en groter wordt. Een uit de hand gelopen hobby, zeg maar. Of bijvoorbeeld iemand heeft een bepaald specialisme, een bepaalde passie, die groter aan het maken is. Het kan ook zijn bijvoorbeeld omdat je net die stap meteen naar fulltime ondernemerschap niet durft te maken. Maatschappelijke betrokkenheid bij een bepaald onderwerp. Wat dan eigenlijk, zeg maar, eigenlijk naar bedrijfsmaten gaan. Dat zien we zelf bijvoorbeeld ook wel eens.
Ja, en Nico, jij hebt een bedrijf in brandveiligheidstrainingen. Daarnaast werk je ook bij de brandweer op Schiphol. Ja. Voordat ik met jou in gesprek ga, gaan we eerst eens even kijken naar een video die jou introduceert.
Mijn naam is Nico Langhout. Ik ben beroepsbrandweerman in de 24-uursdienst. En naast mijn baan als beroepsbrandweerman heb ik een bedrijf BR en brandbeveiliging. Dus wij geven trainingen, BFV-trainingen, EHBO-trainingen. Wij doen brandwerende afdichtingen. Dus wij zorgen dat een bedrijf brandveilig is of een pand. En wij doen het onderhoud aan de brandblusmiddelen, ontruimingstekeningen, etc. Wij zijn op het idee gekomen om BR en brandbeveiliging te starten, omdat wij vanuit ons werk als brandweerman vaak ervaarden dat het theoretisch wel goed zat bij bedrijven, maar praktisch handelen vaak een ondergeschoven kindje was. En wij zagen dat daar voor ons een markt was om dat toch op een andere manier te brengen.
Een bed in een rokerige kamer. Twee mannen gaan de kamer binnen. Tekst in beeld, simulatieruimte. De mannen blussen branden in meerdere ovens. De twee mannen dragen gele hesjes. Ze blussen met verschillende brandblussers.
Nou, wij zijn gestart 1 juni 2014. Nou, we zijn eerst begonnen heel simpel met een blusbak iets over brand te vertellen, over vuur. Na een half jaar hebben we ons ingeschreven op een aanbesteding van een grote organisatie in Nederland. Nou, we hebben hem gewonnen. En dat is wel een hele katalysator geweest op onze ontwikkeling van ons bedrijf. Nou, daardoor krijg je er personeel bij. En dat is de afgelopen jaren is dat wel dusdanig gegroeid totdat het nu is. Het leuke wat ik aan ondernemen vind, is niet dat ik zelf wat moet doen, maar dat ik die mensen het gevoel kan geven dat werk ook leuk is. Ik ervaar al 20 jaar dat ik beroepsbrandweerman ben, dat ik eigenlijk met fluitend naar mijn werk ga. En ik hoop dat ik kan creëren en ervoor kan zorgen dat mensen hier ook datzelfde gevoel hebben wat ik als brandweerman heb, dat ze dat hier ook hebben. En ik ben gewoon super trots dat we met onze organisatie ervoor kunnen zorgen dat mensen dat ervaren.
Ja, super trots mag je met recht zijn.
Ja,
wat een gave introductie ook.
Ja, dankjewel.
Nico, wat was jouw reden eigenlijk om te starten als ondernemer?
Mm-hmm. Nou, de reden waarom wij gestart zijn met BR en brandbeveiliging is... ik ben beroepsbrandweerman. Dat houdt in dat wij 24 uursdiensten werken. Dus wij zijn 24 uur op de kazerne en dan zijn we een aantal dagen zijn wij vrij. Het komt er eigenlijk op neer dat je meer dagen vrij bent in de week als dat je op de kazerne bent. Nou ben ik niet de type die thuis op de bank gaat zitten met een zak paprika chips. Daarnaast als beroepsbrandweerman zit ik ook bij de vrijwillige brandweer. En in Woerden, waar ik woon, werden wij wel eens gevraagd door bedrijven om een ontruiming te begeleiden. Of iets te vertellen over brand, de gevaren waarmee een bedrijf te maken kan hebben. Nou, en dat is eigenlijk uitgegroeid dat het toch best vaak gebeurde. Ja. En mijn compagnon en ik hadden toen zoiets, kunnen we daar niet wat mee? We zijn totaal geen ondernemers, totaal niet van huis uit iets meegekregen. Ja, en zo zijn we toch
dus
als hobby.
Het is eigenlijk gegroeid, maar uit het feit dat er vraag was inderdaad... Ja. En je vond het leuk om te doen, zo is dat eigenlijk ontstaan.
Ja. En het is echt een uit de hand gegroeide hobby, zeg maar.
Nou ja, heerlijk toch dat je van je hobby je werk kan maken?
Ja, dat is geweldig, man. Ja.
En Mila, jij hebt een webshop in duurzame verzorgingsproducten. Ook van jou hebben we een korte introductie.
Mila loopt langs het Grafisch Lyceum.
Mijn naam is Mila Duslo, ik ben 19 jaar en ik heb een bedrijf TraveliciousKit.nl. En verkoop duurzame en plasticvrije verzorgingsproducten in één kit die je zelf kunt samenstellen op de webshop. Ik hou heel veel van reizen en dat vind ik echt superleuk om landen en nieuwe culturen te ontdekken. En ik ging dus vorig jaar op vakantie naar Azië en ik was in Maleisië. En daar lag zoveel plastic in het water en op de marktjes waar je komt gaven ze altijd plastic tasjes mee, ook al bouw je het niet. En ook in drogisterijen heb je van die allemaal minis, shampoo, bodywash, zonnebrand. Wat je kan meenemen op vakantie, maar ook die grote flessen. Dat kan eigenlijk ook niet. En toen dacht ik, ja, dit moet echt anders.
Mila typt.
Ik ben begonnen met dit bedrijf omdat ik een impact wil maken op de vermindering van het plasticverbruik. Ik vind dat wij veel te veel plastic gebruiken, vooral single-use plastic. Shampoo, flessen, tandenpasta, allemaal van plastic. En dat kan heel gemakkelijk, ook zonder. Eigenlijk hoop ik later dat iedereen zijn haren was met een shampoo bar. En dat mijn kinderen later voor hun het normaal wordt om je haren daarmee te wassen. En dat je zo weinig mogelijk single-use plastic gebruikt. Want dat is zoveel en dat kan zo gemakkelijk anders, maar je moet weten hoe.
Mila laat twee mannen iets zien op haar laptop.
Ik zit gewoon eigenlijk nog op school, fulltime. Dus dit doe ik ernaast. Maar in het begin had ik heel veel aan mijn bedrijf gewerkt op school, tijdens de schooluren. Dat mocht ook gewoon. Dat vond ik heel erg fijn. Maar het was uiteindelijk ook het schoolopdracht, maar dat heb ik gewoon groot aangepakt. En nu loop ik stage, dus het gaat wel wat lastiger. Dus dan doe ik na school of soms mag ik even tussendoor wat doen. Als ik een gesprek heb of iets. En dan in het weekend werk ik er heel veel aan. Wat ik in de toekomst heel graag zou willen is dat ik kan samenwerken met hotels. En dat ze ook plasticvrij zijn. Dat ze ook een plasticvrij shampoo, een bodybar, een tandenpasta, allemaal plasticvrij zijn. En dat zou ik eigenlijk alle hotels in Nederland willen doen. En als ik dat heb, wil ik naar Azië, omdat daar het probleem zo groot is. Daarom ben ik nu ook Chinees aan het leren. Dat ik daar zaken kan doen. En ik wil ook een Chinese studie doen, Chinese Business. Dat ik daar de hotelbranche uiteindelijk ook plasticvrij kan maken.
Mila houdt lachend een zeepje en een flesje voor de camera.
Wat een ambities. Ja. Ik hoor dat je een heleboel dingen wilt doen. Ik heb het allemaal niet even bijgehouden. Ja. Maar dit is eigenlijk een beetje begonnen dus uit een schooldracht,
ja,
begrijp ik.
Klopt. Ja, het was de bedoeling dat we een fictieve webshop zouden oprichten. En ja, ik hou heel veel van reizen en ik wou daarmee iets doen. En ik vind ook dat we veel duurzamer kunnen leven en ook op vakantie. Want we nemen van die, zoals ik al zei, mini-shampoos, van allemaal minis mee. Want je één keer gebruikt, dan gooi je het weer weg. Dus toen dacht ik, ja, laat ik het gewoon doen. Dus toen had ik ook nog meegedaan aan de Young Lady Business Academy van Elske Doet. En door daaraan mee te doen, had zij me echt dat zetje gegeven van, ja, je moet je gewoon inschrijven bij de Kamer van Koophandel, want dat durfde ik nog niet. Want ik dacht, ja, daar komt zoveel bij kijken. Maar achteraf viel
het. Je vond het echt een drempel?
Ja, ik vond het echt een drempel om me in te schrijven, want de belasting komt erbij, ja, je voorraad, ja, het was gewoon.
Ervaren jullie dat ook zo, Annemarie, dit soort verhalen?
Ja, daarom is het ook echt de meest gestelde vraag echt ook wel aan ons. Van, wanneer wel, wanneer niet, en dan wordt het officieel. En, precies.
Ja, dus toen heb ik het gedaan en nu ben ik heel erg blij dat ik dit heb gedaan.
Maar je studeert ook nog, dit doe je naast je studie. Hoe combineer je dit allemaal?
Ja, in het begin, toen ik nog niet stage liep, werkte ik eigenlijk heel veel op school aan. Ik had eigenlijk een projectgroepje. En daar zou je voor klanten werken, had je zeg maar een bedrijf en maak je website voor klanten. Maar ik had het op een gegeven moment zo druk met alles en met kerst, want ik wou dit geven als kerstpakketten aan bedrijven, dat ik het super druk had. Dus toen mocht ik met mijn eigen bedrijf, gewoon mijn eigen projectgroepje hier aan werken. Dus dat was super fijn.
Dat is natuurlijk ook heel leerzaam.
Ja, precies. Ik leer hier heel veel van. Ja. En nu loop ik stage, dus nu mag ik gelukkig af en toe van hun bijvoorbeeld hier zitten of wat ergens anders als ik een afspraak heb. En als ik klaar ben met mijn studie, is mijn laatste jaar, wil ik dit eigenlijk fulltime gaan doen. Of ja, ik wil eigenlijk, wat ik al zei, Chinees leren in China.
Dus nog even een tijdje parttime.
Ja, even parttime. Maar ja, hopelijk kan ik naar China en dan Chinese business om uiteindelijk zaken te doen in China. Want daar is het plastic probleem juist heel
groot. Om je bedrijf dus nog groter te kunnen maken.
Ja, nog groter te maken, ja.
En nou vertelde je, dus, het begon als schoolopdracht. Mm-hmm. Maar was er ook, en je hebt heel erg dat doel voor ogen, hè? Wat je zegt, duurzaamheid, dat is voor jou heel belangrijk. Maar wat was het ook meteen je doel om er geld mee te verdienen?
Ja, natuurlijk wel. Dat zou super fijn zijn als je echt je fulltime baan wordt en je verdient er ook nog goed mee. Dus dat is wel mijn doel uiteindelijk, dat ik gewoon dit fulltime kan doen en ervan kan leven.
En hoe kwam jij nou aan je allereerste klanten? Want je begint iets, je hebt geen idee natuurlijk of dat gaat slagen.
Ja, dat was wel moeilijk, want ik had natuurlijk een voorraad nodig. En als ik zelf zou investeren, was dat echt heel veel in één keer. Toen ben ik met kerst bedrijven gaan mailen en vragen of ze mijn kit als kerstpakket willen geven. Een duurzaam kerstpakket. Dus ik heb echt superveel bedrijven gemaild. Was ook best wel moeilijk, want ik was echt een start-up. En toen was er één bedrijf en die had 53 kerstpakketten afgenomen.
Wauw.
Dus ja, en toen kon ik ook meteen van de winst dat ik uithaalde weer een nieuwe voorraad bijnemen. Dus nu even thuis een klein voorraadje en ja, dat was echt super fijn.
Dan doe je wel even een dansje in de kamer inderdaad, dat je zo zoiets voorbij ziet komen. Mm-hmm. En Annemarie, je wordt op een gegeven moment niet meer gezien als hobby, maar als bedrijf. En een bedrijf, daar hoort ook een keuze voor een rechtsvorm bij. Dan moet je daarover na gaan denken. Welke rechtsvormen kun je eigenlijk allemaal uit kiezen als ondernemer?
Nou, maar meteen te beginnen met ZZP, die term, die kent iedereen. Ja. Maar dat is geen rechtsvorm. Dus die kun je in elk geval niet kiezen. Is een term uit spraakgebruik waarbij je eigenlijk zegt... ik ben zelfstandig zonder personeel, ik heb een onderneming. Dat is wat je zegt, maar meer houdt het niet in. Dus als je alleen een bedrijf begint, kun je kiezen uit de rechtsvorm eenmanszaak of de BV. Nou, om ze even toe te lichten, de eenmanszaak heeft als voordeel dat je hem heel makkelijk kunt oprichten. Je gaat naar de KVK en je oprichting is eigenlijk gedaan. En ander voordeel is dat het fiscaal voordelig is bij nog lage winst. En het nadeel is dat je persoonlijk aansprakelijk bent. En dat wil zeggen, als je bedrijf schulden maakt die jij die met je bedrijf niet meer kunt betalen... dan kunnen schuldeisers privé bij jou in de deur komen. Nou, als je dan die BV daartegenover zet, dan is dat ook meteen het voordeel bij de BV... dat je niet persoonlijk aansprakelijk bent.
Ja.
En het nadeel is eigenlijk dat je moet oprichten via een notaris. Nou, daar is gelijk een accountant bij betrokken. Dus wat hogere specialistenkosten. En ook is de BV niet zo fiscaal voordelig bij lage winst.
En is het nou zo dat part-time ondernemers dan vaker voor een andere rechtsvorm kiezen dan bijvoorbeeld fulltime ondernemers?
Ja, ze kiezen dus inderdaad omdat vaak ook die risico's relatief laag zijn nog. En ook de winsten eigenlijk nog laag zijn, kiezen ze daardoor vaak ook voor de eenmanszaak. Nou, je kan altijd op termijn nog zeggen van als nu mijn winsten wel hoog worden en zeg maar mijn risico's ook groter worden, kun je hem altijd omzetten naar BV.
Ja, je kunt hem altijd inderdaad omzetten. Nico, voor welke rechtsvorm heb jij gekozen?
Nou, wij zijn gestart met een VOF, wat het bedrijf BRM Brandbeveiliging heb ik samen met mijn compagnon. En net wat er eigenlijk verteld wordt, simpele reden dat het gewoon heel eenvoudig is. En het is bij ons ook uit een handgeroeide hobby. En dus de winsten waren in instantie ook niet groot en het was ook niet de drijfveer om het te starten.
Ja, dat was een VOF dus aantrekkelijk.
Ja, dat was gewoon en zeker ook de eerste jaren.
Ja, maar je bent dus begonnen bij VOF en
ja.
Nu?
Nou, wij zijn momenteel, daar zijn we al even mee bezig. Want telkens komt het punt, wanneer ga je naar een BV? Dus we zijn er al eigenlijk al anderhalf jaar met de boekhouder over in gesprek. Maar eigenlijk zijn we nu wel voornemens om binnen nu en drie maanden om te gaan naar een BV. Ja. En dat heeft gewoon wat consequenties en daar moet je gewoon goed naar kijken wanneer het juiste moment is.
Ja,
en nou ja, dat is binnen nu in drie maanden dat gebeurt.
Ja, ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen over hebben. Een VOF, wat is dat precies?
Nou, dat is inderdaad zeg maar eigenlijk de meervoud variant van de eenmanszaak.
Ja.
Bij de eenmanszaak heb je één eigenaar, kun je dus wel gewoon personeel in hebben. En de VOF, dat wil zeggen meerdere eigenaren. Maar diezelfde aansprakelijkheid en zeg maar fiscale voordelen.
Ja. Waarom ben je eigenlijk in loondienst blijven werken? Waarom ben je niet op een gegeven moment gewoon helemaal volle bak voor je bedrijf gegaan? Nee.
Ik ben brandweerman. Dat is het mooiste beroep wat er is.
Oh, dat is waar ook. Dat zit
dus
in.
Ja, nee. Ja. Daar is ook echt helemaal niks in mij die zegt dat ik daarmee wil stoppen.
Nee.
Het is zo mooi om 's ochtends op dienst te komen en niet weten hoe je dag gaat lopen. En als er dan wat aan de hand is, is het toch vaak een situatie dat een normaal iemand wegrent en wij erop afgaan. Dat is gewoon supermooi.
Ja.
En buiten dat, het is gewoon te combineren met wat ik nu heb. Het bedrijf wat wij hebben, dat is nu dusdanig groot. Ik heb best wel wat personeel in dienst. Dus eigenlijk ben ik daarom misbaar. Dus als ik brandweerman ben, ben ik ook één dag echt brandweerman. En ja, dat is geweldig.
Ja, ja. Dus dat zit er gewoon in. En
ja,
dat moet je ook vooral blijven doen.
Het
sluit ook mooi aan op elkaar. Hè? Ik bedoel, en Annemarie, nou horen we twee mooie succesverhalen. Maar hoe begin je een bedrijf?
Nou, het grappige is dat je ook best wel ziet vaak bij part-timers... die rollen eigenlijk gewoon dat ondernemerschap in. Maar op zich is het gewoon altijd toch handig om jezelf wel wat voor te bereiden. Dus ga gewoon eens wel goed kijken. Wie ben je zelf? Wat zijn je eigen skills? Wie wordt je klant? Hoe benader je die klant? Maar bijvoorbeeld ook, hoe gaat het financieel? Over je sociale zekerheid? Is die nog wel genoeg verzekerd? Noem het op. Dus op zich is het soms wel handig om te beginnen... misschien met het schrijven van een ondernemingsplan.
Ja, en zo'n ondernemingsplan, dat moet je dat maken? Waar bestaat dat uit?
Het is niet verplicht. Vragen mensen ons vaak. Moet je een ondernemingsplan schrijven? Moet ik dat laten zien bij de inschrijving? Ja. Hoeft niet. Maar het is eigenlijk een handige checklist. Dus je kunt van die formats kun je vinden op sites van banken. En bijvoorbeeld bij de KVK staat er ook eentje. En die kun je eigenlijk gewoon langslopen, invullen. En dan ga je beantwoorden, wie ben jij zelf? Wat kun je allemaal? Wat is je product? Wat is je dienst? Hoe ga je om met je markt? je marketing? Hoe zit het financieel? En wat moet je allemaal regelen? Nou, en dat is eigenlijk een fijne soort draaiboek wat je aan het begin schrijft.
Ja, je krijgt misschien ook weer mooie inzichten. Ja. Mila, had jij zo'n ondernemingsplan?
Voor school, voor die schoolopdracht moesten we...
Je moest hem maken?
Ja, ik moest hem wel maken met informatie. Waar wil je op promoten? Moodboards. Eigenlijk de hele huisstijl tot uiteindelijk de uiteindelijke website heb ik helemaal opgezet. Dus
ja, dat is wel lekker dat je als je schooldracht ja. doet. Nico, had jij een ondernemingsplan?
Nee. We hebben een brandweer, maar nee, er is brand en dan gaan we blussen. Nee,
dus wij,
nee. Ja, nou, dat is eigenlijk wel zo. Kijk, ik heb natuurlijk best wel wat overleg gehad met mijn compagnon erover. Joh, zullen we niet? Nou, met de boekhouder, dat is een kennis van me, een goede kennis erover gehad. Nou, die zei op een gegeven moment, joh, het lijkt wel of dat jullie een paar miljoen willen investeren. Waar heb je het over? Nou, en uiteindelijk zijn we begonnen met allebei een inleg van 3000 euro. We hebben wat essentiële spullen gekocht die we nodig hadden om voorlichting training te kunnen geven. Ja, we zijn begonnen. Ja. En volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. Zolang je meer binnenkrijgt dan je uitgeeft, dan gaat het vanzelf goed. En dat is eigenlijk wel een beetje de filosofie en de stip op de horizon die we hebben. Ja. Ja, en het is alleen wat...
Wel lekker nuchter.
Het is wat uitgegroeid.
Ja. Ja. En zie je dat veel, de praktijk?
Precies. Part-timers echt, die starten meestal gewoon. En weet je, dan zou ik eigenlijk zeggen van op het moment dat je die stap bijvoorbeeld gaat maken van part-time naar full-time, doe het dan in elk geval bijvoorbeeld. Ga dan kijken of je er echt wel van kunt leven. Ja, ja, precies.
En wat heb je nou, want we hadden het net even over die drempel, hè? Wanneer ga ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Wat heb je nou concreet nodig bij zo'n inschrijving als je er naartoe gaat?
Nou, als je de eenmanszaak of de VOF inschrijft, dat kun je gewoon zelf doen. De BV, die wordt dan opgericht door de notaris en die zal vaak de inschrijving doen. Nou, voor die eenmanszaak en die VOF, dan ga je gewoon naar kvk.nl/inschrijven. Daar ga je allerlei gegevens over jezelf en over je bedrijf achterlaten. Dus zeg maar je naam, adres, woonplaats, noem het op. En ook de bedrijfsactiviteit. En dan ga je daar ook je bedrijfsnaam registreren. En die bedrijfsnaam, de handelsnaam, daar zijn nog wel even wat aandachtspunten bij. Dus een goede handelsnaam die mag in elk geval geen verwarring opleveren. Niet dat je je anders noemt of voordoet dan dat je bent. En hij mag geen verwarring creëren met al eerder ingeschreven handelsnamen of bestaande merknamen. Dus check dat. En dat kun je vooraf bijvoorbeeld bij ons op de website kijken op kvk.nl/handelsnaam.
Oh, dus dan kun je van tevoren even kijken welke er bijvoorbeeld al zijn en of ze misschien er al zijn.
Precies.
En als je nou onder de 18 bent? Mila is nu net 19 natuurlijk, maar dat is
of een webwinkel, of bijvoorbeeld ze beginnen al behoorlijk groot als een vlogger, weet je wel, dat soort zaken. Dus op het moment dat je echt onder de 18 bent, dan ben je volgens de wet nog niet handelingsbekwaam. Dus dan mag je eigenlijk nog niet zelf tekenen bij je inschrijving. Dus dan zal een ouder of een voogd dat moeten doen. En weet je wat je kunt doen met 16, 17 jaar? Kun je aan de rechter een handlichting vragen, zoals dat heet. En die verklaart jou dan handelingsbekwaam. En dan kun je wel rechtshandelingen verrichten.
Kijk, dus het kan in ieder geval wel. En waar moet je op letten als part-time starter als je ook nog in loondienst bent?
Heel belangrijk is dat je wel toch altijd even je arbeidscontract checkt. Zoals bijvoorbeeld, ik heb in mijn arbeidsovereenkomst staan dat ik altijd moet melden en bespreken met mijn werkgever als ik iets voor mezelf zou willen doen. En ook kan er bijvoorbeeld in je contract staan dat je een relatiebeding hebt of een concurrentiebeding. Dus dat is gewoon belangrijk of het oké is volgens jouw werkgever. Ja. Ja. Nou ja, verder let gewoon op, misschien ga je minder in loondienst werken. Hoe zit het dan met jouw verzekering voor arbeidsongeschiktheid en WW bijvoorbeeld?
Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Nico, ben jij eigenlijk met je werkgever rond tafel gegaan toen je dit ging doen?
Ik heb het wel gemeld. Wij eigenlijk precies wat er net verteld wordt. Dat heb ik ook. Ik heb ook concurrentiebeding erin staan natuurlijk. En je moet wel aangeven dat je nevenwerkzaamheden hebt. Dat is daar ook bekend. En zolang het elkaar niet bijt, is het geen probleem.
Ja. Ja, voor jou bijt het elkaar natuurlijk niet, maar vult het elkaar denk ik echt juist aan school en bedrijf, toch?
Ja, dat is wel perfect eigenlijk. Maar ik zit wel van, als ik klaar ben met school, wil ik wel studeren of werken, ik moet dan wel even kijken. Want ik verdien nog niet zoveel dat ik ervan kan leven. Dus ik heb wel wat ernaast nodig. Dus als ik zou werken, dan moet ik erbij. Of studeren, ik wil het liefst studeren. En dan
in
ja, daarnaast gewoon langzaam het bedrijf opbouwen en uiteindelijk fulltime gaan.
Ja, uiteindelijk fulltime. Dat is echt mijn droom, ondernemen gewoon voor altijd.
Voor altijd ook. Ja, dat hoorde ik dat ook. Hè. En Nico, hoe zit dat bij jou, die balans qua tijdsbesteding in de praktijk? Want je zegt natuurlijk net ook van, nou ja, je hebt best wel veel vrijheid ook als brandweerman. Betekent dat je misschien niet helemaal parttime aan het ondernemen bent, maar bijna wel fulltime?
Ik ben hectisch, stabiel, uitdagend. Zullen we het zo noemen?
Mooie omschrijving.
Kijk, ik vind het stabiel. Mijn vrouw zou het af en toe uitdagend vinden.
Maar het is
en
hectisch.
Uiteindelijk is het ook wel eens hectisch. Ja. Nee. Nou ja, het is belangrijk in dit geheel is de balans te vinden.
Ja.
En ik ga niet zeggen dat de eerste jaren altijd alles in balans is geweest. Ik kan wel zeggen dat het nu beter is. Maar je hebt gewoon bepaalde momenten dat het gewoon heel druk is. En dat is met mijn organisatie ook zo. De zomer is wat rustiger, de vakanties. Nou, en ik heb wel voorgenomen om in de schoolvakanties lekker op vakantie te gaan met mijn gezin. Dan ben ik toch even weg en heb ik niet de kans om toch naar het bedrijf te gaan. En zo is het te doen. Maar ik denk als iemand anders een dagje met me meeloopt, dat hij wel zegt, ja, het is best druk. En ik ervaar dat niet zo.
Maar dat is ook omdat je het leuk vindt.
Ja, natuurlijk. Waarschijnlijk, ja.
En Mila, wat is uiteindelijk jouw plan? Want je hebt natuurlijk een heleboel ideeën.
Ja.
Waar wil je naartoe?
Uiteindelijk, ik zit niet nog op school. Als ik ben afgestudeerd wil ik dus naar Azië studeren, ja. Chinees leren. En uiteindelijk is mijn doel om de hotelbranche ook plasticvrij te maken. Dus daar ben ik aan het uitbreiden. Dus ik heb ook een nieuwe website gemaakt met plasticvrijhotel.nl. Heb ik meteen geclaimd.
De linkje is allemaal al geclaimd?
Ja, ik heb ook hotelplasticvrij.nl. Dus ik heb alles geclaimd. En dan wil ik de hotelbranche plasticvrij maken. En dan vooral richt op Azië, omdat het daar nog erger is. Toen ik daar op vakantie was, was ik gewoon geschokt hoe erg het eigenlijk is. Dus dat zou ik heel graag willen. En dan Chinees leren erbij, dat ik ook gewoon zaken kan doen. En daar mijn eigen fabriek, eigen producten te ontwikkelen. Maar ik heb allemaal dromen, dus ik hoop
dat... ik hoor het inderdaad. Ja.
Ja.
Maar het is mooi, je hebt een heel duidelijk doel. Hè? Ja. Een mooi doel ook. Uh-huh. Annemarie, heb jij nog aanvullingen op dit verhaal als je het hebt over deeltijdondernemers? Zijn er nog dingen die je mist?
Nou, weet je, je ziet eigenlijk mooie voorbeelden. Deeltijdondernemen, het heeft eigenlijk voordelen en nadelen. En om te beginnen met die voordelen, het is echt een super gemakkelijke manier om gewoon eens in dat ondernemerschap te stappen. En als het niet bevalt, kan je er ook gewoon heel gemakkelijk weer mee stoppen uiteindelijk. En het nadeel is dat het vaak toch best lastig is met die tijdverdeling. Je hebt niet die 100% focus op die onderneming, waardoor die soms minder goed van de grond komt dan dat je misschien wel wil. En wat je ook vaak ziet is omdat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting, vooral met meerdere uren per werkweek, meer dan 25 uur, dan krijg je vooral ook eigenlijk die fiscale voordelen. En dat zie je vaak bij parttimers, dat ze dat bijvoorbeeld nog niet halen. Dus dan valt het soms fiscaal ook wat tegen.
Ja.
Maar ja, dat is het eigenlijk.
Ja. Wanneer kun je jezelf nou ondernemer noemen? We hebben de criteria van de KVK besproken. Je levert goederen en of diensten. Je vraagt hiervoor meer dan symbolische vergoeding, dus een marktconform tarief. Je neemt deel aan het normale economische verkeer. Je klanten zijn dus niet alleen je vrienden of familie. De meest voorkomende rechtsvorm om te starten is een eenmanszaak. En om een bedrijf te beginnen is het handig om voor jezelf een ondernemingsplan te maken. Maar deeltijd ondernemen is vooral iets dat je gewoon moet gaan doen.
Tekst in beeld, Ondernemersplein, één antwoord van de overheid. Bedankt voor het kijken.